Verrassende Vakkennis, een podcast van Sozijn. Laat je inspireren door je collega's, praktijkvoorbeelden en verdiepende vakkennis. Verrassende Vakkennis, de podcast voor ons vak. Dit is de tweede aflevering van de podcast Verrassende Vakkennis over het onderwerp onvrijwillige zorg. De vorige keer hebben we de visie op onvrijwillige zorg van Sozijn besproken en dit keer bespreken we meer de praktische kant. Hoe ga je nou afbouwen? Wat zijn de opbouwmogelijkheden van onvrijwillige zorg? Dat bespreek ik vandaag nogmaals met Meerte Dekker en Chantal Spelde. Ze zijn beide gedragswetenschapper bij Sozijn. Chantal, je bent naast gedragswetenschapper ook werkzaam als WZD-functionaris. Kan je daar wat over vertellen?
Dat klopt. Ik ben ook WZD-functionaris, dus functionaris van de wet zorg en dwang. En in die functie bekijk ik veel maatregelen van andere woningen, vooral de onvrijwillige zorg. En denk ik mee of daar mogelijke afbouwmogelijkheden zijn.
Meerte, jij bent al een tijd betrokken bij de werkgroep onvrijwillige zorg. Dat doen we samen. Ik als beleidsadviseur en jij als gedragswetenschapper. Maar daar ben je dus ook bekend met zowel de praktijk als het beleid.
Ja, dat klopt. Er zijn altijd veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de wet. En wij proberen samen daar een vertaalslag voor te maken naar wat wij hier binnen zo zijn met de wet kunnen en moeten.
Vandaag hebben we het dus over die afbouw en die ombouwmogelijkheden voor onvrijwillige zorg. Ja, geldt hierbij ook eigenlijk het spreekwoord voorkomen is beter dan genezen, Chantal?
Deels wel, tuurlijk. We willen liever geen onvrijwillige zorg leveren, wat we de vorige keer in podcast 1 ook hebben gezegd. Alleen niet alles is te voorkomen. Want soms is onvrijwillige zorg misschien wel de goede zorg die we kunnen bieden aan de cliënten. Kijken natuurlijk altijd naar de mogelijkheden om zo min mogelijk onvrijwillige zorg te bieden. Dat is de visie van zo zijn. Geen onvrijwillige zorg, tenzij het echt nodig is. Maar die tenzij is natuurlijk wel een hele grote. We zijn met elkaar in gesprek. Zijn er andere mogelijkheden? Maar soms komen we er ook achter dat die optie er eigenlijk niet is.
Ja, volgens mij is ernstig nadeel daarin een sleutelwoord.
Ernstig nadeel wil zeggen dat als we de maatregel niet inzetten, de onvrijwillige zorg niet inzetten, er iets kan gebeuren wat bijvoorbeeld levensbedreigend kan zijn. En dan kan deze zorg, wat in dit geval onvrijwillig is, toch nodig zijn.
Verzet is daarin een hele belangrijke, want dat is de indicatie of de zorg vrijwillig of onvrijwillig is. Daarbij moeten we natuurlijk wel kijken naar is het verzet tegen de maatregel, we hebben het hier in de vorige podcast ook over gehad, of is het verzet tegen de manier waarop de maatregel wordt toegepast.
Ja, dus dat kan ook nog een verzet zijn tegen de manier waarop iets aangeboden wordt of iets verwoord wordt. En dat het nog niet eens zozeer is een verzet tegen de maatregel zelf.
En ik denk dat dit een eerste stap is om goed te kijken naar de mogelijke afbouw. Maar afbouw betekent niet altijd dat je stopt met onvrijwillige zorg. Afbouw kan ook betekenen dat je het minder vaak inzet. Of dat je het minder lang inzet. Of dat je wel kijkt naar dat ernstig nadeel, bijvoorbeeld veiligheid die in het geding is, maar dat je kijkt naar een manier waarop het minder ingrijpend is. Dat zijn allerlei vormen van afbouw waar we naar kunnen kijken.
En Chantal, jij bent als WZD-functionaris dus betrokken bij heel wat casussen. Je zei net al, ik denk mee over afbouwmogelijkheden. Heb jij een voorbeeld?
Ja, een van de voorbeelden is dat we nog wel eens deuren dicht doen. Van bijvoorbeeld dicht doen als in op slot. Van een badkamer bijvoorbeeld of van een appartement, van een slaapkamer. Terwijl we ook heel goed kunnen kijken of misschien een drempelsensor, een deurmelder, of dat een optie is. Waarbij we dus wel horen dat een cliënt de slaapkamer uitgaat, de gang op, maar we niet diegene helemaal tegenhouden.
Alleen wij horen wel vaak van het team, dit is niet een handig moment. De vakantie staat voor de deur. We hebben allerlei invallers op de groep staan. Of er zijn feestdagen of er zijn andere redenen om niet af te bouwen. En ik denk dat we het daar ook over moeten hebben met elkaar. Want uiteraard wil je met elkaar de juiste afweging maken op welk moment je afbouwt. En wil je daar met elkaar allemaal over eens zijn. Maar we kunnen niet met elkaar wachten op het perfecte moment. Want het perfecte moment gaat nooit komen.
In de vorige podcast hebben we ook even naar John Kuiper, regiodirecteur van Oost-Veluwe, geluisterd over onvrijwillige zorg. Ik heb hem ook wat vragen gesteld over afbouw- en ombouwmogelijkheden. Laten we daar even naar luisteren. In de eerste aflevering, John, hebben we jou al even gehoord over de visie vanuit Zo Zijn op onvrijwillige zorg. John, heel fijn dat wij nu een gesprek mogen hebben over afbouw- en ombouwmogelijkheden.
Dankjewel. En inderdaad heel belangrijk om een vervolg te geven aan de visie waar we eerder over gesproken hebben. Hè. Visies zijn leuk, maar ook hoe gaan we dit praktisch doen met elkaar? Hoe staat de organisatie erin en wat doen we ook voor onze medewerkers?
Het werken aan afbouw en ombouw van onvrijwillige zorg, dat is echt een speerpunt vanuit Zo Zijn. Ja, kan jij daar vanuit de directie een reactie op geven hoe jullie dat willen vormgeven?
Ik heb eerder gezegd, het gaat om middelen, om vaardigheden, om professionaliteit die je met elkaar nodig hebt. En daar is ook iets te doen vanuit de organisatie. We hebben een visie en het gaat ook om hoe vertalen we die visie en wat bieden we daar onze medewerkers in. Wat houdt het nou in om mensen in hun kracht te laten zijn, om mensen liefdevol te bejegenen, om mensen in hun autonomie hun bestaan te laten vormgeven. En daar hebben wij als directielaag bij Zo Zijn een duidelijke taak in, vind ik. Die stip op de horizon helder te houden en om mensen daarin ook te faciliteren.
Je omschrijft heel duidelijk die visie vanuit Zo Zijn en die steun vanuit het management. Ja, afbouw, dat willen we bereiken. Dat is soms ook best wel lastig. Zeker als een team bijvoorbeeld wat veel wisselingen heeft gehad. Hoe doe je dat dan op het moment dat een team even niet zo stabiel staat?
Ik heb eerder gezegd, er zit een gebouwelijk component in en er zit een component in die gaat om middelen, hebben mensen tools. Maar de belangrijkste component in het laten afnemen van dwang zit hem in de menselijke maat. En juist in een tijd waarin de arbeidsmarkt ingewikkeld is, waarin we veel met uitzendkrachten, mensen niet in loondienst te werken. Dus wat betekent dat er verschillende gezichten voor een cliënt verschijnen, maakt deze visie ook ingewikkeld. Dus het vraagt ook op dit moment weer een vertaling van wat wil je onze cliënten bieden, hoe wil je dat we ze kennen en hoe doe je dat in zo'n ingewikkelde tijd. Maar ook zeker rekening houdend met de moeite die er op dit moment staat en de lastigheid om stabiele teams te formeren. De focus moet ook zijn op wat voor ontwikkelingen zien we buiten, wat zien we voor ontwikkelingen in de wetenschap, wat zien we voor ontwikkelingen in het faciliteren van deze visie, zodat we daar als we zijn ook op kunnen inspringen en dat onze medewerkers daar ook gebruik van kunnen maken.
Fijn dat jij even wilde aansluiten, John. Bedankt voor je visie en je toelichting daarop.
Heel graag gedaan en laten we dit onderwerp vooral heel actueel houden binnen Zo Zijn.
Nou, helder uitgelegd. Hij noemt eigenlijk drie aspecten die belangrijk zijn in die afbouw. Het gebouwelijke aspect, materialen en het relationele aspect. En ik denk dat dat laatste aspect wel een hele belangrijke is. John gaf al aan, soms weten we niet goed hoe we iemand het beste kunnen ondersteunen, waardoor we het overnemen. Nou, ik herken dat heel erg. We hebben natuurlijk allemaal cliënten waarbij we allemaal niet in het kopje kunnen kijken. Dus ook niet precies weten wat er nou speelt of waarom iemand nou op dat moment verzet toont. En ik denk dat dat een eerste stap is in de afbouw. Namelijk die beeldvorming heel goed op orde hebben.
Dus dat je in kaart hebt gebracht waarom de cliënt zich verzet of waartegen die cliënt zich verzet.
Ja, zoals we al eerder hebben genoemd, soms is het een manier van aanbieden. En niet zozeer hetgeen waar hij zich tegen verzet. Soms is het ook helpend om wat meer beeld te hebben van, hé, waar zit nou die spanningsopbouw in? Want soms kun je daarin al afbouw tonen. En daarmee bedoel ik dat je soms bij agressie gewoon moet fixeren om de situatie veilig te houden. Maar dat je eigenlijk wil, en dan komen we natuurlijk op een stukje voorkomen is beter dan genezen, om bij eerdere fases in het signaleringsplan al spanning te signaleren en met elkaar te zien, hé, wat kunnen we doen? Door bijvoorbeeld een cliënt onder de douche te zetten als hij in fase oranje zit, want daar ontspant hij van.
Dat herkennen we denk ik allemaal wel, dat als we gespannen zijn, dat we dan zeggen van, nou ja, dit moet je vooral wel doen en dit moet je vooral niet doen.
En wij kunnen dat natuurlijk goed verwoorden. Onze cliënten kunnen dat vaak niet goed verwoorden. Daarvoor moet je de cliënt goed kennen. En zou het fijn zijn als we wat meer weten wat er in het kopje omgaat.
Ja, en dat kan tijd nodig hebben, hè? Om een cliënt goed te leren kennen. En ik denk dat we allemaal wel herkennen de druk van de dienst, de drukte in de dienst. Maar iemand echt leren kennen, de tijd nemen, bij iemand gaan zitten, zien wat er gebeurt. Daar zouden we meer tijd voor moeten nemen.
En zijn er ook manieren waarop je beter kan leren omgaan met wat gebeurt er nou als je spanning ervaart?
Nou, binnen Zo Zijn hebben we onder andere de focus trainingen. Waarin je leert wat spanning te herkennen bij de ander, maar ook bij jezelf. Want je neemt jezelf altijd mee in de ondersteuning. En zeker onze cliënten voelen het vaak haarfijn aan als jij niet lekker in je vel zit of wat spanning hebt. En dat zie je vaak heel mooi in hen terug als een spiegel.
Een ander voorbeeld wat we veel gebruiken binnen Zo Zijn is onderzoek naar sociaal-emotionele niveau. Dat geeft namelijk heel vaak aan waar iemands behoefte in zit, juist op bij momenten van spanning. Dat doen we vaak met de SEO, voor veel wel bekend, Voor de mensen die het niet kennen, dat is de schaal emotionele ontwikkeling, waarmee de gedragswetenschapper samen met een team of met ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart kan brengen.
En als je dat dan in kaart hebt gebracht, wat biedt dat jou dan als begeleider?
Het doel is om eigenlijk begeleidingshandvaten te krijgen en met elkaar op te stellen hoe we de cliënt het beste kunnen helpen.
En dat zou je dan kunnen verwerken in bijvoorbeeld een signaleringsplan?
Dat kan je verwerken in een signaleringsplan. In de BEN gebruiken we daar natuurlijk voor.
Hoe doe je dat dan als bijvoorbeeld iemand 's nachts altijd uit bed gaat en je daarvoor dan een bedhekje of een bedhuisje gebruikt? Ja, daarmee bedoel ik dan eigenlijk, ja, waarom gaat iemand dwalen door zijn kamer heen?
Ja, dat is deels ook een stukje beeldvorming dus, wat je doet. Hè? Kijken, wat zit erachter? Waarom dwaalt iemand? Soms kan je daarvoor de nachtdienst inzetten. Kunnen we kijken met domotica, misschien akoestische bewaking of een camera. Wat zien we gebeuren? Maar soms kan het ook in diagnostiek zitten wat we overdag kunnen doen. Hè? Misschien gaat iemand wel achteruit, wordt hij ouder, begint hij te dementeren. Maar er kan ook fysiek natuurlijk iets onder liggen of medisch. Dus we moeten een hoop dingen bespreken en uitsluiten om te kunnen weten, waarom dwaalt iemand?
En soms is het ook heel logisch gedrag gezien de ontwikkeling waar onze cliënten in zitten. Op het moment dat iemand sociaal-emotioneel op het niveau van een peutertje zit en die wordt wakker 's nachts, dan kan het natuurlijk zijn dat hij op zoek gaat naar een veilige volwassene. Wat voor een peutertje heel normaal is, maar misschien voor een volwassen man van 60 heel raar gedrag is. Maar als we het kijken vanuit die beeldvorming, dan kan het wel verklarend werken en kunnen we ook zien wat er nodig is. Dan kan bijvoorbeeld een knuffel die veiligheid biedt al voorkomen dat iemand gaat dwalen.
Goed met elkaar in gesprek gaan. De maatregel die we inzetten, is die nog nodig?
Of kan het ook anders?
Of kan het anders? En met anders, wat Meerte al mooi zei, dat kan zijn een minder ingrijpende maatregel, minder frequent de maatregel inzetten. Of misschien is er wel een vorm van zorg waar de cliënt zich niet tegen verzet, die we kunnen inzetten.
En wat erg belangrijk is bij afbouw, is dat we met elkaar scherp moeten hebben, wanneer is het geslaagd? Of wanneer zeggen we, hey, dit gaat wel goed of dit gaat niet goed? Uiteraard heb je het ernstig nadeel in je hoofd waarvoor we de maatregel inzetten. En dat is vaak veiligheid. Maar een cliënt kan natuurlijk gewoon een mindere dag hebben. En kan gewoon, het kan even zijn dat het niet lukt. Dus we hoeven niet altijd te streven naar dat het 100% goed gaat. Soms is 80% ook al goed.
Meerte, jij spreekt over 80% is soms goed genoeg en 100% is niet helemaal haalbaar. Maar je moet wel met elkaar in kaart hebben gebracht, is dan het ernstig nadeel voldoende afgewend?
Kijk, op het moment dat iemand zich levensbedreigend verwondt met voorwerpen, maak je misschien een andere afweging dan wanneer iemand op social media kwetsbaar is, maar niet per definitie direct bij de eerste contact al afspreekt of allerlei gegevens deelt. Dus ik denk dat je bij, in dit geval het social media verhaal, kun je misschien genoegen nemen met, hey, het gaat 75% van de tijd goed en we kunnen het op deze manier het risico zo klein mogelijk houden binnen de kaders van vrijwillige zorg. Ten opzichte van, hey, als iemand zich levensbedreigend verwondt, dan wil je niet naar 75% slagingskant gaan, want dan is iemand zich een kwart van de tijd levensbedreigend aan het verwonden. Dan maak je een andere afweging.
Wat we natuurlijk veel zien in domotica is akoestische bewaking. Soms wordt het zelfs standaard ingezet op verschillende sterktes. Maar we kunnen ook eens nadenken, goh, wat kan de cliënt hier zelf in? Er zijn ook systemen waarbij er een soort touwtje hangt of een belletje bij het bed, waarbij de cliënt zelf de nachtdienst op kan roepen als het nodig is. Dan geef je toch de cliënt wat meer eigen regie dan dat we diegene altijd uitluisteren. Dus ook daarin creatief denken brengt soms hele mooie mogelijkheden.
Binnen Sozijn kun je hier het zorglab ook bij betrekken. Het zorglab is een onderdeel van Sozijn die op het gebied van technologische ontwikkelingen veel kennis en expertise hebben en die mee kunnen denken en waar je ook materiaal kan lenen om uit te proberen of het werkt bij de cliënten.
Hey, een ander voorbeeld is een woning waarbij plafondplaten waren geplaatst die niet dempend waren voor het geluid. Die gaven veel galm, waardoor veel cliënten en ook wel ondersteuners overprikkeld raakten, gespannen raakten. En daardoor werd soms wat we nu noemen onvrijwillige zorg ingezet door de spanning bij spanning fixatie in te zetten. Toen uiteindelijk bleek dat die plafondplaten dus niet klopten en die vervangen werden, waren er veel minder prikkels, was er veel minder spanning en was de onvrijwillige zorg ook niet nodig. Dus hier bleek een reden, een oorzaak te zitten in daadwerkelijk het gebouw.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook heel goed kan leren van elkaar. Hè, dat wat in de ene situatie werkt, zou misschien in de volgende situatie ook kunnen werken.
Nou, een van de grootste tips die we hebben is de alternatieve bundel van Vilans. Dat is een boekje waarin allerlei alternatieve vormen staan voor bepaalde onvrijwillige zorg. En die vrij toegankelijk is om in te lezen.
Ja, en blijf ook vooral met elkaar in gesprek. Heb je een mooi voorbeeld? Kom je iets tegen? Deel het met elkaar, want daar kunnen we echt van leren.
De wet zorg en dwang, dat gaat over de onvrijwillige zorg. Die vraagt ook van ons om steeds opnieuw en opnieuw te kijken naar afbouwmogelijkheden, ombouwmogelijkheden. En daarin vragen ze dan ook dat er een collega meekijkt die niet bij de zorg betrokken is. Als een frisse blik wordt dat steeds genoemd. Wat zou zo'n frisse blik kunnen betekenen in een evaluatiemoment?
Nou, iemand die met een frisse blik kan kijken, die kan natuurlijk kijken buiten het systeem waar de cliënt in zit, de woning waar die verblijft, wat er al in het verleden geprobeerd is en dergelijke. Dus die kijkt echt met een hele neutrale blik naar de situatie. En die heeft misschien al succeservaringen vanuit andere cliënten die bekend zijn. En kan daarin weer even nieuwe, frisse input leveren, waarbij we kunnen gaan onderzoeken of waarbij we kunnen gaan uitproberen of het helpend is.
Dan heb je op een gegeven moment de cliënt goed in beeld. Je weet wat de beweegredenen zijn van een cliënt of je weet waarom de cliënt zich verzet. En als we dan even inzoomen op probeerruimte, hoe richt je probeerruimte in?
Ook hierin is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en een plan te bedenken. En met elkaar eens te bespreken, wat nou als we deze maatregel niet inzetten? Wat verwachten we dan? En welke voorwaarden moeten we dan scheppen om te zorgen dat inderdaad dat ernstig nadeel of de grote risico's beperkt worden?
Soms kun je ook de deur die op slot zit, waar een cliënt aan zit, even open doen en achter de cliënt aanlopen om te zien waarom die cliënt die deur open wil hebben. Wat zit er dan achter? Een ander voorbeeld is een invaller die vergeet een antischeurpakje aan te doen in de nacht. Is eigenlijk vergelijkbaar met het bedhuisje, waarbij je kan zien wat er gebeurt. Soms ervaren we ook dat we eerst als tussenstap rompertjes inzetten die de cliënt in basis zelf los kan krijgen. Maar wat wel een tussenvorm is tussen echt een antischeurpak en zonder bepaalde beperkende kleding te slapen. En dan kun je onderzoeken, hey, wat gebeurt er nou?
Ik hoorde laatst een casus van een cliënt die eigenlijk maar pas bij Zozijn woont. Thuis al wel toegang heeft gehad tot een tablet, maar dat 's nachts altijd inleverde. Want als ze dat 's nachts niet inleverde, dan zat ze gewoon veel te lang op de iPad door te gaan. Nu woont ze bij Zozijn en die afspraak die is niet standaard overgenomen. En toch blijkt dat deze cliënt 's nachts eigenlijk die iPad niet kan wegleggen om tot slapen te komen. Hoe ga je daarmee om?
Nou, wellicht zou een eerste gedachte kunnen zijn, nou dan leggen we die iPad weg. Je mag ze niet op haar kamer hebben. Maar we hebben binnen Zozijn natuurlijk ook de Zozijnschool, die hele mooie scholingen en cursussen kan aanbieden aan cliënten, om daar eens over in gesprek te gaan met diegene. He, waarom doe je dat? Waarom is het beter om dat niet te doen? Die kunnen daar zeker wat in bieden.
Als je dan een plan bedenkt, na onvrijwillige zorg, om te komen tot afbouwmogelijkheden, aan wat voor voorwaarden moet dat dan voldoen?
Dat is natuurlijk per situatie verschillend. Maar onvrijwillige zorg zet je in omdat er een ernstig nadeel is. Dus je zult goed in de voorwaarden moeten kijken dat ook bij afbouw je zoveel mogelijk dat ernstig nadeel blijft afwenden.
Dus die binnen die veilige marges dan
binnen
blijven?
Binnen de veilige marges blijven, ja zeker.
Ik denk dat daarbij overeenstemming met de wettelijke vertegenwoordigers, met ouders, maar ook met het team, met eventueel behandelaren die nog betrokken zijn, erg belangrijk is dat we met z'n allen zeggen, hé, we gaan het op deze manier doen. Want dit geeft het minste risico, maar kunnen we wel met elkaar onderzoeken of de onvrijwillige zorg verminderd kan worden.
Dus zowel het inzetten van onvrijwillige zorg als die afbouw gebeurt ook in gesprek met ouders, met het team.
Zeker, want je wilt met elkaar overeenstemming hebben over dat ernstig nadeel en het risico daarop. En je wilt met elkaar overeenstemming hebben over het plan wat we gaan uitvoeren. Want alleen dan kunnen we zien of het goed slaagt. En daarbij kan je natuurlijk kijken naar de drie punten die John noemde. Hè? Het stukje hebben we in materiaal dingen die we kunnen gebruiken. Kunnen we in het gebouw dingen veranderen? En hoe zit het in dat relationele aspect?
Ja, afbouw is regelmatig echt mogelijk. Als WCD-functionaris zie ik veel maatregelen voorbij komen. Ook veel onvrijwillige zorg. Maar er zijn ook maatregelen die ik ineens niet meer voorbij zie komen. Die dus inderdaad zijn afgebouwd of omgebouwd.
Zoals ik net al noemde, het is altijd een combinatie van factoren die meespelen. En afbouw is zeker mogelijk, maar soms is en blijft het ook een puzzel met elkaar. Zo ben ik betrokken bij een cliënt die heel veel pica-gedrag vertoont. Dus veel oneetbare dingen opeet. En daarbij speelt zoveel dat er medisch nu ineens van alles aan de hand is met epilepsie. Daarnaast laat hij heel veel spanning zien wat we nog niet helemaal kunnen duiden. Dus ja, het afbouwen van de maatregelen die we hebben, namelijk het op slot doen van bepaalde ruimtes of zijn kledingkast. Ja, ik zie daar nu nog niet in van, hey, wat kan ik nou precies doen om de maatregel minder frequent in te zetten, om de kastjes open te doen, omdat het ernstig nadeel nog zo groot is. En die puzzel, ja, daar moeten we met elkaar naar blijven kijken en met elkaar blijven evolueren. Er ontbreken op dit moment gewoon nog wat puzzelstukjes, dus we moeten nog verder met elkaar gaan zoeken.
Onvrijwillige zorg is dus soms nodig om echt ernstig nadeel te voorkomen. En daarbij is het kijken naar de cliënt ontzettend belangrijk. Chantal, Myrthe, heel erg bedankt voor het gesprek. Ik hoop dat jij geïnspireerd bent geraakt om verder te kijken bij onvrijwillige zorg. Het niet als een eindpunt te zien, maar ook weer als een doorstart naar afbouw en naar ombouwmogelijkheden. En probeer ruimte met elkaar in te gaan zetten. Succes daarmee. Als je vragen hebt, kan je natuurlijk altijd contact opnemen met een WCD-functionaris of de gedragswetenschapper. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast Verrassende Vakkennis.